Gemeente, ik mag u al hartelijk welkom heten namens de kerkraad in deze dienst, een bijzondere thuisluisteraars. Ik heb een paar afkondigingen voor u, die betreffen allereerst de diensten van zondag 7 maart. S'morgens om 10 uur hoopt Kroon de Liefsting het heilig avondmaal te bedienen. En om 6:30 s'avonds zal dezelfde predikant de voortzetting en naopdrachting van het heilig avondmaal houden. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor algemene doeleinden. De tweede collecte is voor de evangelisatie. En deze collecten worden gehouden bij de uitgang. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren. Der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het zal vanavond nog gaan over de waarheid naar de geschiedenis van de Jezus die tegenover Pilatus staat en aan de waarheid getuigenis geeft, wat Pilatus zegt, wat is waarheid. Daar heeft natuurlijk ook de keuze van de psalmen allereerst mee te maken. We gaan beginnen met psalm 25, inderdaad in het tweede vers, Heren, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend en ook leidt mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten. Dat zullen we straks nog zien, dat dat dicht bij elkaar hoort. In de waarheid van God geleid wordt. En door de wet wordt. Ben je ook iemand die de wet van God gehoorzaamt. Dat zijn twee dingen die los van elkaar te maken zijn. Komt heel mooi tot uiting in deze psalm. Van 25 vers 2.
De waarheid is als een lichtbron buiten ons, die ons beschijnt. En die bron is Christus zelf, die gezegd heeft, ik ben de waarheid. Maar ook het licht der wereld, Licht en waarheid hoort blijkbaar ook bij elkaar. Zoals we nog zullen zien. Vandaar ook dat Psalm 43 vers 3 zo toepasselijk is. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Wij zouden zeggen tegenwoordig tot uw gemeenschap. Om bij u te zijn in al mijn noden, angst en pijn. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt, uw genade verwacht. Psalm 43, vers 3, na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. We hebben het gezongen, Heere, dat we uw genade, uw gunst verwachten. En we hebben gelezen in uw woord dat wie de Heere verwachten de kracht zullen vernieuwen. En dat zelfs het perspectief geboden wordt van uw glorieuze toekomst, als gezegd wordt, en ze zullen opvaren als met vleugelen der arenden. Zal het zijn als op die grote dag de gemeente wordt opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht. En intussen zijn we in een coronatijd, een tijd van pestilentiën, die over de aarde heen gaan. En intussen zijn we in vrees. En klimt onze bange ziel gereder. Des te meer tot u op. omdat we uw gunst, uw genade verwachten. Om te dragen en te verdragen, en zeker als in de familiekring en kennissenkring, vriendenkring er mensen ziek zijn geworden en zijn overleden. En daarom bidden we, Heere, geef dat we dragen mogen wat u ons te dragen geeft. En verdragen, want u belooft dat u ons niet beproeft boven hetgeen we vermogen, meer dan we aankunnen, maar met de beproeving ook de uitkomst zult geven, opdat wij het kunnen verdragen. En dan denken we niet alleen aan ziek zijn, of de vrees om ziek te worden, maar ook aan eenzaamheid. Een nieuwe epidemie in een samenleving waar steeds meer mensen alleen komen te staan. En er velen zeggen, al zullen ze het niet met deze Bijbelwoorden zeggen, ik heb geen mens die naar me omkijkt. Maar ook de eenzaamheid die toeneemt in gezinnen, door verwijdering tussen man en vrouw, een kloof die ontstaat tussen ouders en kinderen. U bent het die alleen die verwijdering ongedaan kan maken, Heer, en de kloof kan dichten. Want de harten van de vaderen kunnen gebracht worden tot de kinderen en die van de kinderen tot de vaderen. En een man en een vrouw kunnen opnieuw leren dat de God in wiens naam zijn huwelijk hebben gesloten krachtiger is dan ziekmakende factoren en verwijderingsfactoren die ons zo kunnen benauwen. Lieve Heren, ontfermt u zich over ons in welke levenssituatie we ook verkeren. En we hebben zo even het ook gezongen dat uw licht en uw waarheid neerdalen. Uw licht waardoor de last van ons leven verlicht wordt. Maar en nog beter we het licht mogen zien in uw de Heer Jezus Christus. Door de Vader naar de wereld als het licht der wereld gezonden. Om de waarheid getuigenis te geven. Om te laten horen wat nu eigenlijk waar is. Ook in een tijd waarin de waarheid steeds meer struikelt op de straten. En de pleinen van de steden en de dorpen van ons land. En we vragen u ootmoedig, Heere, geef dat deze avond het onderwijs uit uw woord voor ons allen persoonlijk, hoofd voor hoofd, tot de rijke zegen mag zijn. Voor degenen die u nog niet kennen, dat ze de aantrekkingskracht van uw Heer Jezus mogen ervaren door u de Heilige Geest, getrokken door de Vader tot Christus. En degenen die u mogen kennen, Heere, dat deze kennis hen tot nieuwe blijdschap mag brengen. Een blijdschap die het begin is van een blijdschap die straks onbepaald door het licht dat van uw aangezicht straalt ten hoogste toppen zal stijgen op de dag dat u terugkeert naar de aarde en uw voeten zult zetten op de Olijfberg bij Jeruzalem. Wij verlangen naar die dag, Heren, als het licht, de waarheid, wereldwijd triomfeert, omdat de wil van God in zijn wet vertolkt, wordt gehoord en gedaan. Zegen de bediening van uw woord en hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift op twee plaatsen. Allereerst in Johannes 18, vers 28 tot en met 40. Johannes 18, vers 28 tot en met 40. Waar Gods heilig en onfeilbaar woord al dus luidt. Zij dan leidden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was 's morgens vroeg en ze gingen niet in het rechthuis, opdat ze niet verontreinigd zouden worden. maar opdat ze Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zei: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? En zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden we hem u niet uitgeleverd hebben. Pilatus dan zei tot hem: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd dat hij gezegd had, betekenend hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt u dit van uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet ware overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tot hem: zijt ge dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik aan de waarheid getuigenis geven zou. En ieder dan die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zei tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zei tot hen: ik vind geen schuld in hem. Doch ge hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha één loslaten. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaten? Zij dan riepen allen wederom zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Tekst vindt u in vers 37, het tweede deel. Hiertoe ben ik geboren, zegt de Heer Jezus. Wist u dat trouwens? Hiertoe, daarom, om deze reden ben ik geboren. En om deze reden ben ik in de wereld gekomen, opdat ik aan de waarheid getuigenis zou geven. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. En hoe is dat nu praktisch, dat je de stem van God hoort? Dat je dus weet, ook ik ben uit de waarheid. Dat vinden we in Johannes 8... vers 30 tot en met 37. Johannes 8, vers 30 tot en met 37. En als Jezus deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt ge waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Ze antwoordden hem: wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, ge zult vrij worden? Jezus antwoordde hen: voorwaar, ik zeg u. En ieder die de zonde doet, is een dienstknecht, een slaaf van de zonde. En de dienstknecht, de slaaf, blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abraham zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden. Want mijn woord heeft in u geen plaats. Tot zover de schriftlezingen en de tekst. Als inleiding op de preek gaan we zingen op Psalm 119, het 76e vers. Maar Heere, gij zijt nabij, gij ziet mijn aan, de waarheid is aan uw geboden verbonden. Hier wordt het dus heel uitdrukkelijk gezegd. Ik wist van ouds reeds uit uw woorden en uit uw daden, dat al wat u getuigd hebt, ongeschonden en vlekkeloos, voor eeuwig zal bestaan, gevestigd op onwankelbare gronden. Psalm 119, vers 76. Gemeente, als wij op internet gaan en we zetten de zoekmachine aan, we tikken het woord waarheid in, krijgen 12,5 miljoen aanrakingen of hits, zoals dat pleegt genoemd te worden. Het merkwaardig is dat dat 10 keer zoveel is als dat je het woord leugen intikt. Lijkt erop dat de wereld dus meer op heeft met de waarheid als met de leugen. Of is het toch anders? Is het zo dat het woord leugen minder voorkomt? Omdat het zoveel voorkomt. Leugen, bedrog, liegen. Dat je het woord niet eens meer hoeft te noemen. Want het is overal aanwezig. Het zit in de lucht. De complottheorieën in de cloud. Internet. De leugens die verspreid worden door het nepnieuws. Wie kan nog waarheid van leugen onderscheiden in onze tijd? Het wordt steeds moeilijker. Toen het New Age-denken opkwam in de 80e jaren. Toen zei iedereen... Straks is het bijna niet meer mogelijk om waarheid van leugen te onderscheiden, omdat ze als complementair gezien worden. Ze vullen elkaar aan. We hebben de leugen nodig en we hebben de waarheid nodig. Dat zou het boeddhistische denken zijn. Nou, vergeet al die termen maar, zoals New Age en boeddhisme en tijdgeest. En laten we eens gaan luisteren naar de waarheid. Want de enige medicijn tegen de leugen is... is de waarheid. En de waarheid is een persoon. Jezus Christus. Overigens betekent het woord waarheid in de grondtaal iets wat openbaar is. Iets wat open ligt. Voor iedereen toegankelijk is. En het betekent ook hoe het is. Hoe het is. Hoe het werkelijk is. Zeggen wij dan. Waarom gebruiken we dat woord werkelijk? Omdat we zo gewend zijn aan de leugen. Dat we over de werkelijke waarheid moeten praten. Zoals ook in onze tijd. In mijn jeugd kenden we dat woord niet. Maar in onze tijd praten we over het werkelijke leven. Want je hebt ook het virtuele leven. Je hebt second life. Je hebt allerlei vormen van anders denken over het leven. Maar het werkelijke leven is dat wat we open en bloot zien. Dat kunnen we waarnemen. Nu is het het werk van de Heilige Geest in de kerk. Dat de Heilige Geest ons de werkelijkheid van Christus voor ogen schildert. Paulus die zegt in Galaten 3. Wie heeft u betoverd, jullie daar in de gemeente van Galatië? Want ik heb Jezus Christus voor jullie ogen uitgeschilderd. Hij bedoelde daarmee, zodra gepreekt wordt over de Heer Jezus, is hij in het midden en wordt hij als het ware getoond. Hij zegt er ook bij, ik heb Jezus Christus voor jullie ogen uitgeschilderd, onder u gekruist zijnde. Nou, in Galatië, dat heet tegenwoordig Turkije, waren ze ver van Jeruzalem waar dat gebeurd is. Maar blijkbaar is het zo dat als een geroepen knecht Jezus Christus en die gekruisigd predikt, dat hij aanwezig is en dat je op hem kunt zien. Hij komt openbaar, hij laat zich zien als, juist, de waarheid. En zo staat hij hier voor Pilatus. In het rechthuis, praetorium, prachtig gebouw. Hij staat binnen, tegenover Pilatus. En buiten is een grote menigte verzameld. Vooraan staan de prominenten, de leiders van het volk, de fariseeën, de schriftgeleerden, met name de leden van het Sanhedrin. Ja, nee, ze kwamen niet binnen. Ze kwamen niet binnen in dat rechthuis van Pilatus. Want hij is een heiden. Kijk, die fariseeën, die schriftgeleerden, die leden van het Sanhedrin, die waren zich er sterk van bewust dat ze voor de oude waarheid vochten. De aloude waarheid aan Israël bekendgemaakt door Mozes en de profeten. En zij meende dat als je voor de aloude waarheid bent, dan ga je niet het huis van een heide binnen. En ik ben er dit jaar pas achtergekomen wat nou de diepste reden daarvan was, want dat stond niet in Leviticus. De diepste reden was, stel dat er in dat huis van die heiden een abortuskindje is, of een kindje, te vroeg geboren en gestorven. Dan is dat huis onrein. We nemen geen enkel risico. We gaan het huis van een heiden niet binnen. Zo vroom waren ze. Zo godsdienstig. Zich zuiver houdend aan de regels van de wet. Bij wetticisme komt de leugen op een heel slinkse manier om de hoek. Zij dachten door zich zo strikt aan de wetten van Mozes te houden, zelfs meer als Mozes had geboden, want nergens stond je dat je het huis van een heiden niet binnen mocht gaan. Zij dachten daardoor bij God in een goed blaadje te komen. En dus te laten zien dat ze door de waarheid geleid werden. Want de leugens die waren bij de heidenen. Bij de Moabieten, de Ferizieten, Hevieten. Bij de Romeinen. Bij de Grieken, bij de Perzen. Israël is de waarheid. Wij zijn het volk van de waarheid. We hebben Abraham tot een vader. De vader van alle gelovigen. En Jezus? Die schijnt gezegd te hebben, ik ben de waarheid. Hoe durft hij? De waarheid is alleen God. Ze haten hem. En met een leugen hebben ze dus gezegd, kunnen wij het rechthuis niet binnengaan. We mogen niet verontreinigd worden. Het wetticisme is godsdienst op zijn slechts. Menend bij God in een goed blaadje te komen en de zaligheid te verdienen. En dan lezen we vers 29. En Pilatus dan ging tot hen uit en zei, wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? En dan antwoorden ze, als hij geen kwaaddoener was geweest, geen crimineel, dan zouden we hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zei tot hem, neem hem dan zelf en oordeel hem naar uw eigen wet. Nee, zeiden ze, bij monden van de hoge priester die daar stond, of een van de hoge priesters, of een andere vooraanstaande fariseer. Nee, want het is ons niet geoorloofd, Pilatus, om iemand te doden. Weer zo'n aparte leugen. Want ze mochten wel degelijk iemand doden. Door steniging. Zoals ze later Stefanus gestenigd hebben. Zonder dat de Romeinse officier of een procurator zoals Pilatus daarin gemoeid was. Waarom die leugen? Wel, de haat tegen Jezus was zo immens en intens. Dat als ze hem zouden gestenigd hebben, dan zou Jezus misschien door het volk zijn uitgeroepen als een martelaar. Want hij was als een Jood gestorven. Maar als ze voor elkaar konden krijgen dat Jezus door de Romeinen werd geëxecuteerd en aan een kruis werd gehangen, dan zou hij niet als Jood gestorven zijn. Maar er staat in Deuteronomium 21 vers 23, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Of het nou een boom is, of een paal, of een kruis. Zij wilden, wat een gemene zet van de Satan, hè. Zij wilden veroorzaken dat Jezus dood een vloekdood zou zijn. Dat wil zeggen dat hij als een verstotene van zijn volk zou sterven. Hij was niet langer meer Jood. Hij was vervloekt. Buiten de lege plaats. Hij hoorde bij die buitenste duisternis. Jezus moet naar de buitenste duisternis. Dat was wat ze in hun hoofd hadden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd dat hij gezegd had, betekenend hoedanige dood hij sterven zou. Hij had het aangekondigd dat hij gekruisigd zou worden. En dan gaat Pilatus wederom het rechthuis binnen. Hij was naar buiten gelopen om met de Joden te spreken. Hij gaat terug naar binnen, riep Jezus en zijt gij de koning der Joden. Dat werd hem ingegeven door zijn politieke situatie, namelijk een koning zou bedreigend zijn voor zijn positie en die van de keizer in Rome. En dan zegt Jezus, zegt ge dat van uzelf of hebben anderen dat van mij gezegd? De Heer Jezus is bewogen met die man. De Heer Jezus is de waarheid. En de waarheid wil graag licht geven. Iemand verlichten. Hij kijkt naar Pilatus en maakt het gesprek persoonlijk. Pilatus, Is dat iets wat je uit je eigen hart komt, dat ik een koning ben? Of heb je dat gehoord van mij? Jezus wil zo graag Pilatus ook verlossen. Want, even later zal hij zeggen, om deze reden ben ik geboren en in deze wereld gekomen. Om aan de waarheid getuigenis te geven. Om de waarheid te laten zien, open te leggen, voor iedereen toegankelijk te maken, te bevestigen. Pilatus. Zullen we met elkaar in gesprek gaan? Al waren uw zonden als gelaken, ik zal ze maken. Als witte wol, zover komt het niet. Want korzelig antwoordt Pilatus, ben ik een Joods? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? En dan zegt Jezus, en daarmee proeft hij de angst van Pilatus, de angst voor een concurrerende koning, een concurrerend koningschap in het Midden-Oosten, met alle gevolgen van dien als er opstanden zouden ontstaan en burgeroorlog en misschien zelfs ook een oorlog tegen de legioenen van Rome. Hij voelt precies aan, de Heer Jezus, waar Pilatus mee zit. Dat is nog zo, hè? Als ik naar jullie kijk, dan weet ik niet wat in jou en uw hart omgaat. Hè? Hij wel. En hij sluit ook aan bij wat wij denken, voelen, ervaren hebben in ons leven. Want hiertoe is hij in de wereld gekomen, om de waarheid getuigenis te geven. Daar is hij voor geboren en naar de wereld gekomen. Toen ik destijds bij de Rijkspolitiewerks en een aanrijding moest behandelen, ging je zo snel mogelijk ter plaatse en dan zorg je eerst voor de gewonden, als die er waren. En dan vroeg je aan de mensen die er omheen stonden of ze getuigen waren geweest. Heeft u iets gezien? Die mensen vroeg je dan te blijven wachten, totdat de verkeer weer doorgaan kon vinden. En dan ging je die mensen horen, ging je naar ze luisteren. Wat zij hadden gehoord, gezien, soms zelfs geroken, geproefd. Zij waren getuigen van de waarheid. Wat had daar nu werkelijk plaatsgevonden? Ze waren eventueel getuigen als het bij een misdrijf was, dat er getuigen waren geweest. Wat iemand die een ander aan het mes had geregen op het laatste moment gezegd had. Of als ze getuigen waren geweest van een caféruzie en je ging die mensen laten horen, dan konden zij vertellen wie begonnen was, als dat duidelijk was. Getuigen zijn enorm belangrijk. Dat zijn waarheidsvinders. In het oude Rome, in de tijd van de Bijbel, had je geen politie zoals dat nu in onze tijd is. Je had de brandweer van de stad Rome, die verricht ook een soort politiediensten. Maar je had ook vinders. Vinders. Repertor in het Latijn. Dat waren mannen en vrouwen die heel slim waren. We zouden ze tegenwoordig rechercheur noemen. En die probeerden de waarheid te vinden als er misdrijven waren gepleegd, als de brand gesticht werd, enzovoorts, enzovoorts. Jezus is geen waarheidsvinder, want hij is de waarheid zelf. En hij roept ons op om de waarheid te vinden. Over geen recherchewerk te doen. Het is veel eenvoudiger. Want hij zegt, en ieder die uit de waarheid is, die hoort mijn stem. Je zit onder de prediking. Christus wordt ons gepredikt. Je kunt op hem zien. Je kunt ter plekke zeggen, Heere, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. U bent mijn koning en mijn God. Ook als je het nog nooit gezegd hebt van je leven, kun je dat voor het eerst zeggen vanavond. Mijn Heere, mijn God. Tot wie moet ik anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Als je dat gaat zeggen, dan heb je zijn stem gehoord. Zijn stem die tot ons komt onder de prediking van Gods woord. Bijvoorbeeld, er staat, ik ben gekomen. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Als je andere teksten bekijkt waar staat, ik ben gekomen, dan valt iets op. Het zijn altijd hele belangrijke dingen die hij zegt. Een van de andere teksten waarin ook staat, ik ben gekomen, is, ik ben gekomen om te zoeken en te zaligen wat verloren is. Voordat ik Christus ga zoeken in mijn leven, zoekt hij mij al. Begrijp je dat? Ik ben gekomen om te zoeken en te zaligen wat verloren is. Hij komt vanavond naar ons toe. Hij is hier aanwezig. We zijn met meer dan 2 en 3. Hij is gekomen om je te zoeken en te zaligen, te redden. En als je zijn stem hoort en je gaat erop reageren, dan ben je blijkbaar uit de waarheid. Dan begin je uit de waarheid te denken. Dan begin je vanuit Christus te denken. En daarom hoor je zijn stem, die lieflijk is. En zijn ogen zie je dan, de spiegel van zijn goddelijke ziel. En God is liefde. Wat moet dat voor Pilatus geweest zijn toen hij in de ogen van Jezus keek? Hij moet ongeveer hetzelfde gevoeld hebben als Petrus voelde. Een uur daarvoor in het paleis van Caiaphas, toen Petrus zijn heiland had verloochend en Jezus zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus kon die blik niet langer zien. Hij ging uit en weende bitterlijk vanwege zijn zonde. Wat moet het zijn om straks Jezus in de ogen te kijken? Ik verheug me daar enorm op. Eindelijk zullen we zien. Met ogen die niet meer kunnen terugzien, zegt het woord. Ik hoef dan niet meer naar mezelf beschaamd mijn hoofd te buigen en naar mezelf te kijken en te zeggen, Heer, ik ben het niet waardig dat je tot me komt. Omdat we dan volmaakt zullen zijn. Door hem. Door zijn genade. Zijn beeld zullen we spiegelen. Hem zullen zien gelijk hij is. Pilatus, man, je ziet toch in deze ogen bewogenheid. Ik ben gekomen, geldt toch ook voor jou, Pilatus, naar deze wereld. Om het verlorene te zoeken. Te zoeken en te zaligen wat verloren is. Misschien zegt iemand, zou je er eens wat meer over kunnen zeggen, hoe dat nu in de praktijk van het leven ervaren wordt. Daarvoor gaan we naar Johannes 8. Dus een half jaar daarvoor heeft de Jezus op het tempelplein, vlak bij de plaats waar ze nu dus zijn, een gesprek gehad met de Joodse mensen die daar stonden te luisteren naar zijn preken. Hij had getuigd van het licht. Ik ben het licht der wereld, had hij gezegd. Hij had gezegd dat hij de bron van levend water was. En met die treffende beelden had hij de Joodse mensen op dat plein geprobeerd duidelijk te maken waar ze het moesten zoeken in hun leven. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de levensbron. En als reactie op die preek, lezen we in Johannes 8 vers 30, en als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Dat is niet zomaar wat, er geloofden er heel veel in Jezus. En in vers 44 van hetzelfde hoofdstuk, zegt de Heer Jezus van deze mensen, ge zijt uit uw vader de duivel. Dus blijkbaar klopte er iets niet met hun geloof. Ook in onze tijd zijn er velen die in Jezus geloven. Op een reformatorische manier, evangelische, pinkster manier, rooms-katholieke manier. Maar klopt dat geloof? Is het echt? Wat ervaar je als het geloof echt is? Ik zei net, als het begint, dan is het een reactie op de stem van Christus die je hoort in de prediking. Zoals bij mij ook begonnen destijds. En dat zullen er ook zijn. Er zullen hier ook mensen zijn die zeggen, ja, zo begon het. Hoe weet je nu dat het echt is? Hoe weet je dat nu? Dat het van de Heilige Geest is, dat je je niet bedrogen hebt. Want je kunt dus een schijngelovige zijn. Als de Heer Jezus met veel pijn en verdriet van deze mensen moet zeggen, jullie zijn uit de vader de duivel, dan is dat toch al wat. Wel, in vers 31 gaat de Heer Jezus hen leren. Hij gaat hen onderwijzen. Hoe ze dat kunnen weten. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden, indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Dat woord blijven is een vertaling van een Grieks woord, wat vooral betekent je thuis voelen. Denk aan het woord verblijf. Het kan een woning zijn. Dus wat zegt hij? Als jullie willen weten of jullie geloof echt is, dan zeg ik jullie, dan blijf je in mijn woord. Dan voel je je thuis in mijn woord. De Engelsman zegt, you make yourself at home. Je maakt er een thuiskomen van. Er zijn tegenwoordig veel van die bordjes, hè, die in huiskamers hangen. Home, sweet home, enzovoort. Waarom? Omdat ieder mens een goed gevoel krijgt bij het woord thuis. Als je in het ziekenhuis gelegen hebt en je komt thuis. Als je een lange reis hebt gemaakt, je komt thuis. Als je aan het eind van het leven afscheid genomen hebt van je geliefde. En beleven mag, hoe dichter ik nader tot het huis van de Vader. Hoe meer dat ik hijg naar die hemelse woning. En je bent gestorven. En je slaat je ogen op in de hemel. Dan kom je thuis. Dus als de Heer Jezus zegt, als je mijn woord blijft, dan zegt hij, als je je thuis voelt in mijn woord, dan ben je waarlijk mijn discipel. Er staat het woord waarlijk, afgeleid van hetzelfde grondwoord, waar. Dus dan is het echt. Nou ja, nu de vraag. Voelt u, voor jullie, hè, thuis in de woorden van Jezus. Zeg je, uw woord, Heer Jezus, kan mij. Ofschoon ik helaas moet zeggen dat ik alles mis door zijn en smaak. Mijn hart en mijn zinnen strelen. Ben je gewend te denken, zoals Petrus dat onder woorden bracht. Heren, tot wie moet ik anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En als je aangevallen wordt door kennis of collega's, op je overtuigingen, dat je dan mag zeggen, Heer Jezus, voor ik iets terug ga zeggen, uw woord is de waarheid. Uw woord is de waarheid. Maak me vrij van angst om af te gaan, om niet iets te durven zeggen. Maak me vrij van mezelf. Ik wil graag scoren bij mensen, presteren. Maar als ik nu voor mijn diepe overtuiging dat u de waarheid bent uit gaat komen, neem ik grote risico's. Kan ze misschien me afwijzen en zelfs ergeren, demoniseren. Misschien moet je dit woord eens opschrijven in je notebook. Of ergens anders waar je het bij je kunt dragen. Het woord wat er staat in het volgende vers. En u zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. De waarheid verlicht ons. Geeft ons inzicht in wat we moeten zeggen of als we moeten zwijgen. Want de waarheid houdt zich aan het gebod van God. Hem liefhebben boven alles. En vanuit hem de naaste als onszelf. Dus als die naaste dingen tegen mij gaat zeggen die ik moeilijk vind en ik weet niet zo gauw wat ik terug moet zeggen, of ik ben bang dat ik in de hoek gedrukt word, dan mag ik bedenken, God heeft mij lief. En daarom heb ik hem of haar ook lief. Wat hij of zij ook zegt. En die liefde overwint alle dingen. Probeer het maar eens. Je kunt mensen niet lang haten. Maar als je het doet, is het tot zonde geworden. De waarheid zal u vrijmaken. De termen die de Heer Jezus gebruikt slaan op slaaf zijn of vrij zijn. Een slaaf is iemand die geheel ter beschikking staat van zijn meester en geen eigen mening, geen eigen wil heeft. Ook geen eigen toekomst heeft, geen eigen bankrekening, geen eigen kleren, helemaal niks. Een slaaf is iemand die compleet het eigendom, het bezit is van een meester. Daarmee kenschetst de Heer Jezus onze verlorenheid. Dus als het zo is dat je nog niet tot geloof gekomen bent, dan moet ik je heel eerlijk zeggen vanavond, dan ben je een slaaf. Een slaaf van de zonde. Een slaaf van de zonde. Dominee, ik ben geen drugsverslaafde. Ik zit niet op porno-sites. Ik ben geen alcoholist. Ik heb ook niet een andere verslaving. Moet u me dan een slaaf van de zonde noemen? Dat zeg ik niet. Dat zegt hij. Vers 34. En ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Dus je moet ergens van bevrijd worden. Losgemaakt worden. verlost worden. Komt het hart binnen. Ik kan me voorstellen dat je dat heel confronterend vindt. Want wij zoeken liever een soort neutraal terrein op. We zijn dan wel geen echte gelovigen, waarachtig bekeerde mensen misschien. Althans, dat durf ik niet van mezelf te zeggen, maar ik ben ook geen. Ik hoor ook niet meer bij de wereld. Ik ben geen slaaf van de zonde. Maar is er een neutraal terrein? Velen in de dagen van de Heer Jezus hebben dat geprobeerd. De kool en de geit te sparen. Maar ze bleven onbekeerd. En zo is het nog. Kijk, zegt de Heer Jezus. Een slaaf blijft niet eeuwig in het huis van zijn meester. Er komt een dag dat hij verkocht wordt of dat hij sterft. Maar de zoon blijft er eeuwig. Als je een zoon of een dochter van God wordt door het geloof in Jezus, dan blijf je niet alleen, maar dan blijf je eeuwig. Bij de dominee Poort, dat van die eigenaardige dingen, ik weet niet of die hier ook al preekte vroeger, die preekte een keer in Abbebroek. Heel aansprekend preken. En toen die kansel afkwam, je hebt in Abbebroek nog echt zo'n houten broek, zo'n smalle kansel met zo'n smal trappetje. Toen ging die naar beneden, na de dienst. Maar toen verstrikte hij zijn voeten in het snoer van de microfoon. Hij kon niet meer op, hij kon niet meer neer. Toen zei hij dat iedereen in de kerk het hoorde door die microfoon, wat moet ik nou? Toen riep iemand achter in de kerk, in Abbebroek, van mij mag u blijven. Die had genoten van zijn preek, van mij mag u blijven. Daar heeft hij een boekje, na aanleiding van die gebeurtenissen heeft hij een boekje geschreven, dat heet ook, van mij mag u blijven. Weet u, dit is niet zomaar een anekdote. Want als je wilt weten of je een echte christen bent, dan zeg je in Jezus, van mij mag u blijven. En Bach heeft in zijn Matthäus Passion het weergeloos onder woorden gebracht. Ik wil hier bij dir stehen. Ik wil hier bij u blijven. De aantrekkingskracht tussen Christus en de zondaar, door de Heilige Geest gewerkt, is dat je gemeenschap met elkaar wil. Hij moet bij mij blijven, ik moet bij hem blijven. Hij in mij en ik in hem. Dat is het ware christen zijn. Zodat ook wij geboren zijn in deze wereld met een heel bepaald doel. Zodat wij ooit ter wereld zijn gekomen in de lage landen bij de zee, met een heel speciale opdracht. Verbonden aan Christus mogen ook wij aan de waarheid getuigenis geven. Verbonden aan Christus mogen we net als hij getuigen zijn van de waarheid. Dat hij gekomen is om te zoeken en te zaligen wat verloren is. En die verlossing van de slavernij van de zonde, dat vindt zo eenvoudig plaats, lieve mensen. Dat is eigenlijk niets anders als geloven dat de waarheid aan je geschonken wordt. Dat het aan je gegeven wordt. Er zijn in onze kerken heel wat theorieën opgesteld over hoe een mens tot Christus moet komen, wat er vooraf gaat aan het komen tot Christus enzovoorts. En hoe waardevol sommige van die theorieën ook zouden kunnen zijn, ik heb er wel mijn twijfels over. Want ik denk, laten we maar gewoon lezen wat in de Bijbel staat. Eén ding wordt door heel veel kerkgangers niet geloofd, omdat ze het niet weten. Dat als u gedoopt bent, is Christus u jou geschonken. Het is gezegd bij de doop. Je wordt gedoopt omdat je straks zonder verschrikking voor Gods rechterstoel kunt verschijnen. Hoe kan ik straks zonder verschrikking voor Gods rechterstoel? Hoe kan ik zonder angst voor zijn rechterstoel verschijnen? Als ik weet dat ik van hem ben. De doop verwacht dan ook een nieuwe gehoorzaamheid. Een reactie op dat geschenk. Een reactie op dat geschenk. Neem ik het aan? Neem ik hem aan? Als mijn zaligmaker. Een van de bekendste oudvaders in Nederland, Theodorus van der Groe. Merkwaardigerwijs wordt hij juist in oud-gereformeerde en dergelijke kringen het meest geliefd en gelezen. Die is zeer evangelisch geweest. Die zei: ik geloof dat heel veel mensen Jezus niet aannemen, omdat ze niet geloven dat hij hem geschonken is. Ik vrees dat in 2021 er nog steeds kerkgangers zijn die Jezus niet aannemen, omdat ze niet geloven dat hij geschonken is. Wij hoeven geen ingewikkeld stappenplan te volgen om bij de Heer Jezus te komen. Hij is tot ons gekomen. Hiertoe ben ik gekomen, geboren en in de wereld gekomen. Om aan de waarheid getuigenis te geven. Mijn woord. Blijf in dat woord. Nestel je in dat woord. Maak je thuis in mijn woord. Want ik ben gekomen. Ik ben de waarheid. Je hebt aan mij genoeg. Je hoeft geen andere weg uit te denken, want ik ben de weg. Je hoeft niet van je leven wat proberen te maken door een bepaalde vroomheid. Want ik ben het leven. We hebben in Christus alles wat we nodig hebben voor deze tijd en voor de eeuwigheid. Hoe eenvoudig is het om bekeerd te worden? Het is te zeggen, Heere, u bent mij geschonken tot de volkomen verzoening van mijn zonde. En ik heb nog steeds geen berouw over mijn zonde. Althans niet zoals ik denk dat het zou moeten zijn. Maar ik neem u aan. Ik neem u aan. Ik aanvaard dat geschenk. En ik geloof dat het dan mogelijk wordt dat ik oprecht berouw krijg. De zonde gaat haten en er van weg gaat vluchten. Want de wereld trekt ongelooflijk aan me. En mijn vlees is zo zwak. Heer Jezus, ik kom tot u gevloden. Tot wie moet ik anders heen gaan? Ik zeg met Thomas, die ook zo twijfelde, net zoals ik: mijn Heere en mijn God. En ik wens geen andere meer als u. Dan word je vrijgemaakt door de waarheid, zegt Christus. Vrijgemaakt? Ja. Vrij van de gedachte, is het wel voor mij? Want je hebt ervaren, Christus is mij geschonken. Ik mag helemaal niet zeggen, is het wel voor mij? Want hij komt tot mij. Hoe durf ik te zeggen, is het wel voor mij? Vrijgemaakt van de gedachte, pas als ik weet dat ik uitverkoren ben, zit het goed. Want als hij tot mij komt, en ik mag zeggen, Heere, ik geloof maar kom een ongelovigheid te hulp. Dan ben ik blijkbaar uitverkoren. Want hij zegt, die uit de waarheid is, hoort mijn stem. En de uitverkorenen zijn uit de waarheid. Ik hoef ook niet langer te denken, ik moet bekeerd worden. Want ik heb daarbij allerlei gedachten in mijn hoofd over wat ik van die gehoord heb en daar meegemaakt heb en dat gezien heb en dat gelezen heb. Eén ding weet ik. Ik moet hem als mijn zaligmaker hebben. En dat kan niet anders dan dat ik geloof dat hij tot mij gekomen is en mij wil. Mij op het oog heeft. Dan gaat die vrijmaking beginnen. Hoe herken je vrijgemaakte christenen? Ik bedoel nou even niet die reformatorische kerk die ze de vrijgemaakte noemen. Maar vrijgemaakte christenen in de betekenis van de Heer Jezus hier. Dat zijn mensen die zich heel diep bewust zijn van hun zonde. Daar nooit makkelijk over praten. Maar er ook meestal maar niet over praten. Omdat ze liever over de Heer Jezus hebben die hun zonde verzoent. Het zijn mensen die zich er diep van bewust zijn dat in hen de waarheid niet is. De waarheid is als een lichtbron buiten hen. En in dat licht willen ze zich koesteren. Pascal, een beroemde theoloog in de middeleeuwen, heeft dus gezegd, alleen als we de waarheid lief hebben, kunnen we haar kennen. Alleen als we Jezus lief hebben, kunnen we hem kennen. En die kennis van Jezus veroorzaakt berouw over de zonde en de zaligheid buiten onszelf in hem zoeken, die de weg, de waarheid en het leven is. En dan begint een leven met hem, wat vooral blijdschap is. Blijdschap, ja. De eerste vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22, is liefde. Tweede, blijdschap. Derde, vrede. Het koninkrijk van God is blijdschap door de Heilige Geest. Twee vrienden wandelden met elkaar. Ze waren alle twee gelovig, maar de een was een twijfelaar en de ander was verzekerd. En die twijfelaar die zei tegen die verzekerde christen, ik ben jaloers op jou, jong, dat jij zeker bent van je zaligheid. Je zeker weet dat je naar de hemel toe gaat als je sterft. Toen zegt die vriend van hem, ik weet iets dat nog veel mooier is. Wat, zegt hij? Is er nog iets mooiers in het leven dan te weten dat je naar de hemel toe gaat? Ja, zegt hij. Is er nog iets mooiers in het leven dan te weten dat je gered bent? Door het bloed van Christus? Ja, zegt die andere. Nou, zegt hij, dan ben ik wel benieuwd wat nog mooier is als dat. Wel, zegt zijn vriend. Het is nog mooier om te wandelen met je redder. Dat is mooier als gered worden. Om te praten met je redder. Om vertrouwelijke omgang met de redder te hebben. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Kent u dat leven? Die verborgen omgang met God. Niet dat het mystiek of geheimzinnig is, maar het is iets tussen de Heer en jou. Tussen de Heer en u. Dat. Die gemeenschap met hem. Waarin je eigenlijk alles deelt met hem. Omdat hij ook alles deelt met jou. Hij geeft jou zijn gerechtigheid en heiligheid die je zelf niet hebt. Hij leidt je door zijn waarheid. Die in jou niet leeft en woont. Hij verlost je van het verderf. Kroontje met goede tierenheid. Dat is pas leven. De waarheid zal de zoon vrijmaken. Vrijheid, kostbaar woord in onze tijd. Zeker in de coronatijd. We beginnen allemaal een beetje te beseffen wat het is als je onvrij bent. Ik hoop dat we ook allemaal gaan beseffen hoe onvrij we zijn als we niet met Christus wandelen. Dan zegt de dichter, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen. Dat wil zeggen, geef dat ik één word, niet meer dubbelhartig. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heere mijn God, ik zal u loven, heffen het ganse hart daarboven. Zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Amen. In Psalm 40 vers 5 wordt een profetie bezongen over hoe de Heer Jezus het heeft ervaren toen hij voor ons naar de aarde kwam, geboren werd en van de waarheid getuigenis gaf. Psalm 40 en daarvan het vijfde vers. Laat ons danken. We danken u van harte, Heere, dat u ons in uw goedheid vanavond hebt willen aanzien. Want wij geloven dat bij u milde handen zijn en vriendelijke ogen. En dat uw ogen, die zuiver zijn, zonder enige terughoudendheid de waarheid dus open en toegankelijk zijn, ons aanzien. En leer ons als een Petrus daardoor de zonde te bewenen. Maar ook als een Petrus op de Pinksterdag een nieuwe getuige te zijn van de waarheid in navolging van Christus. Lieve Heere, ontfermt is er over ons als we met deze dingen worstelen en tot nog toe er geen licht over hadden. Dat het licht van uw woord wat vanavond heeft geschenen ons volgen in ons leven. En dat we de woorden die gesproken zijn, ons eigen maken, ons thuis gaan voelen in dat woord. En als dat door uw genade al langere tijd zo mag zijn in ons leven, Heere, geef dat we ons er dieper in mogen nestelen, zodat we de vrijheid der heerlijkheid van de kinderen van God mogen ervaren in ons leven. Als voorsmaak voor straks, de grote dag der dagen, dat we in vrijheid de aarde zullen bewandelen en daar in grote vrede zullen wonen, de natuur zich zal herstellen en alles wat de mensheid heeft vernield zal hersteld worden zoals Petrus het heeft aangekondigd. De dagen waarop de verkoeling zal komen na de hitte van de vervolging, van de oorlogen en de branden. De dagen der verkoeling en de wederoprichting, het herstel van alle dingen. Geef een hart wat daar naar uitziet, Heere. En de hand aan de ploeg slaat en iets niet ziet naar hetgeen achter is, maar naar hetgeen voor is. Hoor ons gebed uit genade alleen, om uw grote naams wil. Amen. Onze slotpsalm is psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86 vers 6. Geliefden, gaat u heen in vrede en u ook thuis van harte de zegen van de Heere toegebeden en ontvangt nu die zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.